Shabbat shalom, lieve mensen van Bet HaTikva. We zijn een nieuw jaar ingegaan, volgens de gangbare tijdrekening. Ik wens jullie allemaal, voor zover ik het al niet gedaan heb, dan anders nog een keer, gezondheid, geluk, de shalom van Yeshua, de Messias toe, voor het jaar 2019. Een nieuw jaar. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb iets onwennigs met het vieren van oud en nieuw sinds Dineke en ik de Messiaanse weg bewandelen. Natuurlijk wens je je familie, je buren, je vrienden, je kennissen, iedereen die je ontmoet een heel goed nieuwjaar toe. Maar het oudejaarsavond kerkbezoek is weggevallen. En dit jaar hebben wij thuis, bij anderen was het weer anders hoorde ik, niet de oudejaarspsalm 90 gelezen en die is toch wel prachtig. Ik lees toch een paar versen daar nog uit. Een gebed van Moshe, de man Gods. Eeuwige, u bent ons een toevlucht geweest. Van generatie op generatie, van geslacht op geslacht. Door waardoor, al voor de bergen geboren waren. En u de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt, keer terug, mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is. Of als een waken in de nacht. Terug naar de dag van vandaag. Een nieuw jaar is begonnen, 2019. Ja, misschien hebben jullie het ook wel gelezen. Het klopt waarschijnlijk helemaal niet, hè? Want in de geschiedenisboeken kun je vinden tot hoe lang Herodes geleefd heeft. En die was al dood in het jaar dat bestempeld is tot jaar 0, jaar 1. Dus waarschijnlijk zitten we er een jaartje of 4, 5 naast. Dus ook vast goede wensen voor het komende jaar 2023, 2024 of 2025. De oliebollen en de appelflappen smaakten er niet minder om, hoor. Maar we hadden toch al een nieuw jaar gevierd. Joods nieuwjaar, wel te verstaan. En dan zijn er nog liefst 4 dagen in de Joodse jaarcyclus die als nieuw jaar betiteld kunnen worden. 3 daarvan zijn vrij bekend bij ons allemaal, maar er is er nog eentje. Er is niet alleen de eerste van de maand Tisrei, algemeen bekend als Rosh Hashanah, hoofd of eerste der dagen, meestal in september. Er is ook nog de eerste Nissan, die kennen we allemaal ook wel, verbonden met de cyclus van de grote feesten, verbonden met de Pesachviering in het vroege voorjaar, vaak in april. Maar dan is er ook nog de maand Elul, de eerste van de maand Elul, meestal laat in de zomer, augustus. Daar wordt niet veel aandacht mee aan besteed. Want dat was het begin van het nieuwe jaar voor het brengen van afdragen van de 10e van het vee bij de priesters. Nou, dus dat is een beetje in het vergeetboek geraakt. En tot slot de 15e van de maand Shevat. Het nieuwjaarsfeest van de bomen, Tu Bishvat. Ergens in januari of februari telkens. Dit jaar op 21 januari. Dus we hebben binnenkort nog weer een nieuw jaar te goed. In Israël het hele prille begin van het voorjaar. Een goede preek bestaat uit 3 delen, zeggen ze. Dus in deze droosje, dat is de Jiddische naam voor het Hebreeuwse woord drasha, uitleg, wil ik het graag met jullie over 3 dingen hebben. Het eerste is het grootste vergezicht dat ontstaat als je het gedeelte over de oordelende daden over Egypte en de verlossende daden van Israël in de parasha in verbinding brengt met de Haftara, met Ezechiël en met Openbaring 16. Het derde, ja, ik vergeet het tweede niet, dat komt nog zo, is, en hoe gaat het nu en hier met ons, hier bij Bet HaTikva en andere Messiaanse gemeenschappen? Waar bevinden wij ons op die grootse tijdlijn? En wat betekent dat dan nu voor ons leven van alle dag? Nee, ik vergeet het tweede niet, hoor. Het tweede, het middelste, loopt dan eigenlijk door de hele droosje heen. En dat is de verbinding. En dat is het centrale thema. De titel van de parasha, Va'era. Ik liet mij zien, vertaal ik. Vind ik mooier dan ik verscheen. En ik is dan God zelf die dat zegt. Hij vertelt dan dat hij zich liet zien aan Abraham, Yitzchak en Jacob. Va'era el Abraham, ve'el Yitzchak, ve'el Jacob, ve'el Shaddai, u'shimo Jehovah, lo nodati lahem. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de ontzagwekkende, vertaalt de HSV. Maar mijn naam eeuwige, Yud-Heh, Waf-Heh, Jehovah of Yahweh, heb ik niet aan hem bekendgemaakt. Waera, ik verscheen, wordt eigenlijk meestal vertaald of ben verschenen. Maar het komt vanuit het Hebreeuws het woord voor met de stam Reish Alef He, Ra'a, en dat is het werkwoord zien. En dat wordt dan op de Hebreeuwse manier in een vervoeging dat ik liet mij zien. En waarom vind ik dat nou eigenlijk mooier als vertaling? Het legt de nadruk erop dat God er altijd is. God is er al. God is niet ver weg, hoog boven de blauwe luchten en boven de sterretjes van goud en zo. God is ook hier. God is in de geschiedenis aanwezig. En God laat zich zien, vind ik dus mooier. Soms dan laat God zich zien. Soms houdt hij zich verborgen. Ik heb thuis een afbeelding hangen van een psalm 53 gemaakt door Moshe Tzvi Berger. En daar is de persoon van God in de vorm van een zwarte jood weergegeven. Ik heb daar ooit met hem over gepraat. Hij zei, ja, God houdt zich soms verborgen. Kijk, we zijn wel eens met een bus met Joodse mensen op weg geweest om te demonstreren voor Israël. En er was er eentje bij die zei, ja, ik kan na de Holocaust niet meer in God geloven. God houdt zich soms verborgen, maar hij is er wel. Hij is er wel. Hij is er in de geschiedenis, in de natuur, in Yeshua, in ons midden. Dat heeft hij beloofd. In de parasha vandaag, Va'era, is God zelf aan het woord. En hij zegt dan, ik liet mij zien. En God verwijst dan naar de parasha Va'era. Het verschil is maar een joetje. Een joet. Het verschil is namelijk dat in de parasha Va'era, daar staat dan, daarna verscheen hij, de eeuwige. Daarna verscheen de eeuwige. Dus dat is het kleinste van alle lettertjes. Maar het maakt het verschil. Wat zei Yeshua ook weer? Zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke titel in de wet, de Torah, van kracht totdat alles gebeurd zal zijn. Ieder detail in de schrift is van belang en heeft zijn eigen waarde. Ik kom hier nog op terug. Als je nog eens leest over die parasha Va'era, waar God zich aan Abraham laat zien, let dan eens op wat er staat. Hij komt op een gegeven moment weer aan de beurt. Genesis 18 vers 1 tot en met 3 lees ik. Daarna verscheen de eeuwige aan hem, aan Abraham, bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. Hij, Abraham, sloeg zijn ogen op en keek. En zie, er stonden 3 mannen voor hem. Hij zag ze dus kennelijk helemaal niet aankomen. Op een gegeven moment slaat hij zijn ogen op en dan zijn ze er. Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde en hij zei, mijn heer, enkelvoud. Als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. De eeuwige verschijnt, er staan 3 mannen voor Abraham en dan spreekt Abraham hen in het enkelvoud aan met mijn heer. In het jodendom, heb ik pas nog weer gelezen, is ook in het tijdperk voor Yeshua op aarde komt het begrip van drie eenheid niet onbekend. Met name bij de Essenen wordt daarover gesproken. En hier vinden we er een voorbeeld van hoe je vanuit de Tenach wel degelijk daar iets van kunt zien. De parasha van vandaag begint ermee dat God zich aan Moshe niet alleen met een nieuwe naam bekend maakt, zoals hij zich nog niet aan Abraham, Yitzchak en Jacob, Israël, heeft laten zien. Hij laat zich in wat er vervolgens gebeurt ook op een nieuwe manier zien in wat er gebeurt. Hij grijpt hier voor het eerst duidelijk waarneembaar in ten behoeve van zijn volk, ten behoeve van Israël, dat in Egypte een volk geworden is. Als het ware als een baby in een couveuse. In die omgeving van Egypte is Israël een volk geworden. Een gedachte. Zijn ook wij, worden ook wij, niet als Gods volk te midden van de wereld, Egypte, Babylon, geboren. De parasha vertelt over de oordelen van Adonai Baruch Hu, de eeuwige geprezen zij zijn naam, over Egypte, over de machten van Egypte. En we zien hoe taai die machten vasthouden aan de gevangenschap en de onderdrukking van Israël. We zien hoe er bij sommige Egyptenaren het inzicht ontstaat om God te vrezen. Maar Farao laat nog niet los in deze parasha. Het is een worsteling waarvan de uitkomst wel vaststaat. Wat er in de wereld woedt, toch is het God die wint. Dat mogen wij ook nu weten. Die worsteling gaat ook in onze tijd door. De machten van Egypte, van Babylon, van Rome, zijn in feite al wel verslagen door God die zich in Yeshua als een mens heeft laten zien. Weer, God liet zich zien, laat zich zien. Ook zo, of juist zo, laat God zich zien in Yeshua. Maar die machten zijn taai en laten hun greep op de mensheid, op ons ook soms, niet zomaar los. D-Day is geweest aan het kruis van Golgotha en zichtbaar geworden in het geopende graf. Maar Satan heeft de strijd nog niet opgegeven. We zien in de parasha hoe God een mens uitkiest, Moshe, om zichzelf en zijn oordelende en verlossende kracht te laten zien. Het geslachtregister in de parasha, hebben we nu niet gelezen, maakt ons duidelijk dat het niet om een mysterieuze figuur gaat die dit werk voor God mag doen. Het gaat om een mens waarvan het voorgeslacht duidelijk beschreven staat. Een mens die met God de discussie aangaat over zijn roeping. Ik ben niet wel bespraakt, waarom zou Farao naar mij luisteren? Je moet je ook eens voorstellen, hij was een soort herder geworden in Midian. En ja, waarom zou Farao naar hem luisteren? Maar God heeft zijn keuze bepaald. Aaron mag helpen, maar het is Moshe waarvan dan geschreven staat: ik heb u voor Farao tot een god gemaakt en uw broer Aaron zal uw profeet zijn. Het eerste deel van die zin verklaart waarom Moshe, als hij iedere keer terugkomt bij die Farao, de machtigste man van de hele wereld op dat moment, waarom dat niet zo afloopt dat Farao zegt tegen een paar dienaren: pak hem op en breng hem weg, breng hem in de kerken. Dat kon hij niet. Dat kon hij niet. God had het zo gearrangeerd dat Moshe voor Farao tot een god was. Wat een bijzondere roeping. Welke roeping heb jij? Welke roeping hebben wij? En hoe gaan we daarmee om? Denkt u daar wel eens over na voor uzelf? Worstel je daar wel eens mee? Dat kan best heel erg verschillen per persoon. Maar één ding is geschreven voor alle gelovigen die Yeshua hebben aangenomen. We lezen in het evangelie naar Johannes 1 vers 12. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Zijn naam, Yeshua, Yehoshua, vind ik altijd zo mooi. De godsnaam erin. Verlossing, Adonai verlost. In mijn leven zie ik dat ook als ik die belofte aanvaard, de worsteling in het hier en nu nog niet zomaar voorbij is. Ik weet niet hoe dat bij jou of bij u is. Maar als je het over roeping hebt, een hogere roeping is toch niet denkbaar kinderen Gods te worden. koningskinderen te zijn. Laten we ons ernaar gedragen. We zien in de parasha een opeenvolging van oordelen van God over de machten van Egypte. Water wordt bloed. De Nijl, de levenbrengende rivier van Egypte, wordt bloed. Dan volgen kikkers, muggen, steekvliegen, veepest, zweren, hagel. Ik wil even stilstaan bij die eerste plaag. Water wordt bloed. De Nijl was voor de Egyptenaren de bron van het leven. Gods woord is voor ons het water des levens, als we uit geloof leven. Yeshua roept het uit en haalt de profetische woorden van Jesaja aan, als hij op de laatste dag van het Lofhuttefeest daar staat, terwijl de priesters het water van Siloam uitgieten, en met als boodschap: laat je nog reinigen, het is nog tijd daarvoor. Dan is het Yeshua die daar staat en die het uitroept. In Johannes 7, vers 37 en volgende staat: en op de laatste, de grote dag van het feest, stond Yeshua daar en hij riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Yeshua over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Yeshua nog niet verheerlijkt was. Ooit was ik in de Altneuschool in Praag. En daar zag ik op de een of andere manier een joed en een sjin van goud. En die sjin, ik heb lang gezocht naar de betekenis. Wat was dat nou? Het was iets in de geest wat ik zag. En die sjin is mij eens verteld, dat moet wel de Shekinah geweest zijn. De Altneuschool. Is de Messiaanse beweging niet ook een oud-nieuw beweging? Heel oud, van dat eerste begin, en vernieuwd nu weer door Gods geest. Wij zijn geroepen om niet het water van de Nijl en van de rivieren van Babylon te drinken, maar het water van Gods woord. En door zijn geest zullen, dat is een belofte van God, stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. Dan kunnen wij dus tot levensbehoud zijn voor mensen om ons heen. Ik vind het soms zo ontzaglijk. Maar het staat er. Water werd bloed toen in Egypte. Niet lang daarna werd het bloed op de deurposten het behoud ten leven voor de oudste zonen van Israël. In het bloed is het leven. Het bloed van Yeshua reinigt ons van onze zonde en is voor ons de bron van leven. Ja, dat zijn zo wat gedachten over dat eerste wonder in Egypte. Lang geleden gebeurd, opgetekend, omdat het ons ook nog altijd veel te zeggen heeft. Dan volgen de plagen: kikkers, muggen, steekvliegen, veepest, zweren. En als dan de hagel komt, die alles op het land vernielt, dan vallen mij drie dingen op. In vers 14 lezen we: dit keer tref ik u zelf, uw hovelingen en uw volk, met mijn zwaarste plaag. Dan zult u beseffen dat er op de hele aarde niemand is als ik. In vers 19 lezen we: laat daarom uw vee en alles wat er verder nog buiten is in veiligheid brengen, want alles wat buiten blijft, mens of dier, wordt door de hagel getroffen en komt om. Sommige hovelingen van de farao namen de woorden van de eeuwige ernstig en brachten hun slaven en vee binnen in veiligheid. Anderen sloegen er geen acht op en lieten hun slaven en vee buiten. En in de versen 25, 26 lezen we: overal in Egypte sloeg de hagel neer op alles wat buiten was, op mensen, dieren en planten. Zelfs de bomen werden vernield. Alleen in Goshen, het gebied waar de Israëlieten woonden, hagelde het niet. Drie dingen vallen mij op. Ten eerste, God richt zich bij deze plaag heel direct tegen de farao zelf en zijn hovelingen. En dan, sommige hovelingen namen Gods woord ter harte. Ten slotte, Israël wordt duidelijk zichtbaar ontzien bij dit oordeel. Is dat ook niet wat wij uit Openbaring kunnen leren en mogen leren? Gods oordelen zullen over de aarde gaan. En de mensen zullen gaandeweg steeds duidelijker getroffen worden. En sommigen zullen God gaan vrezen en hem op zijn woord gaan gelovigen. Gelovigen zullen worden ontzien. Gods oordelen over de machten, over de wereldmachten, zijn niet gericht tegen zijn volk, Israël en allen die hij toevoegt uit de volken. De geschiedenis is verder gegaan. In de parasha van volgende week zullen we lezen hoe Israël uitgeleid wordt. En niet hoor dat ze dan als een volgzame kudde blij optrekken naar het beloofde land. Nou, dat weten we wel, dat dat het verhaal niet wordt. Maar uiteindelijk komen ze daar wel. Weer een worsteling. Typisch Jaakov die Israël moet worden, in dit geval het volk. En dan, als ze in het land zijn, nou, dan is het alles prachtig. Maar ja, door de zonden van David, Salomo en meer specifiek de bijna Egyptisch aandoende onderdrukking van het volk door Rehabiam, de zoon van Salomo, wordt het koninkrijk gesplitst. In Juda-Israël en Efraïm-Israël. 10 delen van de mantel van Rehabiam worden aan Jerobiam gegeven. Echt belangrijk in het hele verhaal. Moeten we niet veronachtzamen. Toen Jerobiam in die tijd, 1 Koningen 11 vers 29 en volgende. Toen Jerobiam in die tijd een keer de stad uitging, kwam hij de profeet Achia uit Silo tegen. Achia droeg een nieuwe mantel. Ze waren helemaal alleen in het open veld. Achia greep zijn nieuwe mantel en scheurde hem in 12 stukken. Toen zei hij tegen Jerobiam, neem 10 van deze stukken, want dit zegt de Eeuwige, de God van Israël, hierbij scheur ik het koningschap van Salomo los en geef ik jou 10 stammen. Toch zal ik Salomo het koningschap niet helemaal ontnemen, omwille van mijn dienaar David, die ik had uitgekozen en die mijn geboden en voorschriften in acht heeft genomen. Mag Salomo blijven regeren zolang hij leeft, maar zijn zoon zal ik het koningschap ontnemen. 10 stammen geef ik aan jou. En zijn zoon zal ik 1 stam laten houden, opdat er bij mij in Jeruzalem, de stad die ik heb uitgekozen, om er mijn naam te laten wonen, altijd iemand zal zijn die het licht van het koningshuis van mijn dienaar David brandend houdt. Jou zal ik aanstellen, dus tot Jerobiam, tot koning over heel het gebied dat je verlangt, je zult koning van Israël zijn. Terwijl ik het lees valt mij op, Achia uit Silo. Silo. Totdat Silo komt. Juda heeft de heerserstaf totdat Silo komt. Wat gebeurt hier? Hier wordt Israël verdeeld. Er komt een moment, als Silo komt, dan wordt Israël volledig hersteld. Wat gebeurt daarna? Het houdt niet op, die worsteling van Jacob die Israël moet worden. Daarna struikelt al gauw ook Efraïm Israël. Ze gaan afgoden dienen en worden door Asser weggevoerd onder de volken voorgoed verstrooid. Voor God zullen ze altijd zichtbaar blijven. Tot God hen samenvoegt en heel Israël herstelt. Juda wordt het overblijvende, voor mensen herkenbare deel van Israël en wordt dan ook verder vaak benoemd met de naam Israël. Juda wordt anderhalve eeuw later vanwege zijn afgodendienst naar Babel afgevoerd. Terugkeer volgt in de tijd van Nehemia, Zerubabel. En dan toch weer ontrouw. En tenslotte de Romeinse overheersing. Herodes, de Edomiet, laat als vazal van het Romeinse Rijk de kindermoord in Bethlehem uitvoeren, omdat hij de koning der Joden, die geboren is, volgens de wijze uit het oosten, vreest. Het is een worsteling waarvan de uitkomst wel vaststaat. Ik zit even, sorry hoor, een paar bladen door elkaar te halen. Hier moet ik naartoe. Ik kom even terug op wat ik net zei. Even kijken. De Haftara, waaruit we ook een paar gedeeltes gelezen hebben, is uit Ezechiël. Als Israël uit Egypte trekt op weg naar het hun beloofde land, wordt Egyptes macht geslagen om Israël vrij te laten. In Ezechiëls tijd komt er een definitief einde aan de macht van Egypte als wereldmacht. Babel komt, Nebukadnezar verwoest Egypte. Egypte houdt op dat moment op als wereldmacht te bestaan. Dezelfde Jesaja schrijft, ooit zal Assur samen met Egypte en Israël de eeuwige dienen. Maar die tijd moet ook nu nog komen. In de verse uit de Haftara Ezechiël 28 wordt herstel van Israël aangekondigd. U hebt het gehoord, we hebben dat gelezen. Dat is er ook al tijdelijk geweest na de terugkeer uit Babel. Maar die profetie van herstel van Israël, een beginnend, ontluikend begin van onze verlossing, staat er in de Siddur, die in de synagoge gelezen wordt. Het ontluikend begin van onze verlossing, het herstel van Israël, zien we ook in onze tijd, zien we dat God daar weer mee bezig gaat. We hebben uit Ezechiël 29 één vers gelezen, vers 21. Het eerste deel van dat vers luidt: te dien dagen zal ik voor het huis Israëls een hoorn doen uitspruiten. Wonderlijke tekst. Een hoorn is altijd in de Bijbel het teken van macht, koninklijke macht. En voor dat uitspruiten moeten we terug naar de Hebreeuwse tekst. Beyom hahu atzemiyach keren lebeit Yisrael. Atzemiyach is een vervoeging van uitspruiten. Jesaja en Jeremia hebben het herhaaldelijk over de spruit, tzemach in het Hebreeuws. Het grote volgende hoofdstuk in Gods geschiedenis, Gods heilsgeschiedenis voor Israël en de volken, is die spruit, tzemach, die aan Davids nageslacht gegeven zal worden, zoals Jeremia beschrijft in hoofdstuk 23 vers 5, Yeshua de Messias. Jesaja schrijft daarover in hoofdstuk 49 in de verse 5 en 6. En nu zegt de Eeuwige, die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd, om Jacob tot hem terug te brengen. Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal ik verheerlijkt worden in de ogen van de Eeuwige. En mijn God zal mijn kracht zijn. Hij zei, het is te gering dat u, de Messias, die beloofd wordt, voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken. Ook gegeven. De eerste taak vervalt niet. Om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. De knecht van de Eeuwige in de profetieën van Jesaja, beurtelings kun je zien dat het over Israël gaat en dat het dan weer over de Messias, Yeshua, gaat. De Haftara was uit Ezechiël. Ezechiël is voor mij vooral de profeet die de hereniging van Israël beschrijft. De twee stukken hout van Juda, Israël en Efraïm, Israël, die in Gods hand weer één zullen worden en die één koning over zich aan zullen stellen. de Messias. Maar ook is Ezechiël voor mij de profeet die het monsterverbond van Gog en Magog beschrijft. De eindtijdstrijd die in Israël zijn voltooiing zal vinden. Ik zie al jaren dat monsterverbond groeien, dichterbij komen. Rusland met een eigen grondgebied in Syrië. Een haven waar ze Syriërs niet mogen komen. Rusland heeft gezegd, we willen je wel helpen, Assad. Maar dan willen wij een stukje daar en dan is daar die haven. En zo zijn er allerlei dingen die ik zou kunnen noemen. Dat je ziet het zich opbouwen, dat monsterverbond Iran-Rusland. Mijn vragend gebed aan de eeuwige is, maar Heer, mag dan niet eerst het herstel van de verbroken eenheid van Israël gestalte krijgen? Dat is mijn gebed. Ik zeg, het is een vragend gebed. Ik weet soms niet. Die profeten staan op een bergtop en die overzien de eeuwen. En tussen die heuvels, daar liggen dalen. We kunnen niet zomaar een tijdlijn maken en zeggen, en nu zijn we hier en dan zijn we daar en overmorgen daar. Maar mijn gebed blijft. Heer, mag de verbroken eenheid van Israël weer gestalte krijgen in onze tijd. En hoe dat kan? Waar is Efraïm? Efraïm is niet eens een zichtbaar iets. Is er in de Messiaanse gemeente iets, in de Messiaanse beweging, iets van een herstel? Ezechiël, ook de man die schrijft over het dal van de dorre doodsbeenderen. Ik zag pas nog weer een filmpje. Rachem, als je dat eens opzoekt op het web, dan kun je een filmpje zien. Schokkend hoor, dus let op als je het doet. De geschiedenis van Israël, van het Joodse volk. En dan zie je op een gegeven moment, zie je al die beenderen liggen. Verschrikkelijk. En dan roep ik, maar is het dan nu niet de tijd, God, dat de dode beenderen weer tot leven komen? U merkt wel, ik worstel wat af. Als we ons met de openbaring bezighouden en in het algemeen met profetische geschriften, realiseer je dan dat niet alle details zichtbaar zijn in de dalen tussen de bergtoppen. Plaats ook niet alles in de toekomst en vul geen schema in. Veel is nog voor ons ook nu nog in nevelen gehuld. Ooit wordt het helemaal duidelijk. Jochanan ontving de openbaring op Patmos niet vorige week of zo. Dat was 2000 jaar geleden. Bijna 20 eeuwen, 2000 jaar, als 2 dagen voor God. Zou Israël niet 2 dagen in het graf zijn volgens Hosea? Met name Efraïm in Israël. En ten derde dagen herreizen. Dus plaats niet alles in de toekomst wat wij in openbaringen lezen. Voor mij is dat lang niet zeker. Voor mij is het zo dat openbaring ons een beeld schept van hoe God door de eeuwen heen uiteindelijk de wereld zal oordelen en Israël en allen die op Israël geënt zijn zal verlossen. We zien in openbaring 16, het is daarom een logische keuze op dat nu te lezen, oordelen die lijken op de oordelen over Egypte ten tijde van de uittocht. Zweren, water dat bloed wordt, hagelstenen. Gods oordelen treffen de machten die de schepping beheersen om ruimte te maken voor Gods verlossende daden voor Israël en voor allen die daarbij horen door Yeshua. We leven in de tussentijd. De tijd tussen Yeshua's eerste komst als leidende knecht en zijn wederkomst als koning, niet alleen van Israël, maar van alle volken. Vanuit Jeruzalem zal hij heersen. zien we daar naar uit? Maar hoe zullen we dan leven in die tussentijd? Yeshua leert ons dat we hem, Yeshua, niet los mogen maken van de Torah. Hij is de deur, hij is de weg naar de Vader. God de Vader zelf heeft ons lief. Daarom heeft hij zijn Zoon gegeven. Yeshua vraagt ons, zoals hij dat ook aan Israël vraagt, en God vraagt ons om in zijn wegen te wandelen. Dan laat God zich ook in ons midden zien. Als wij elkaar lief hebben, in Gods wegen wandelen, dan wordt God zichtbaar in ons midden. De opdracht die Yeshua in Matteüs 5 uitspreekt, en ik haal telkens een paar verzen aan, het gedeelte is anders te lang. Denk niet, zegt hij, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen, de Torah of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar één van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie, hij spreekt dus tegen de gelovigen die daar zijn om naar hem te luisteren, dus ook naar ons. Als jullie gerechtigheid niet groter is, hij spreekt dus ook tot mij, dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. En dan vers 23, wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter. Ga eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. En vers 43, jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van, de vader, van je vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Nou, daar kunnen we mee doen. Als we zoeken naar roeping, dan valt er voor ons nog wel werk aan de winkel te doen. Dit zegt Yeshua niet tegen de fariseeën, de schriftgeleerden, al noemt hij ze wel. Hij zegt het tegen zijn volgelingen, de mensen die naar hem zijn komen luisteren, tegen ons ook als Messiaanse gemeente. Ik moet zeggen, ik kwam hier vanmorgen binnen en ik hou ervan iedereen te groeten. Dat vind ik gewoon fijn. Hè? En toen viel me zo op. Ik denk, ik ken jou. Ik weet iets van jou. Ik weet dat jij een zere knie hebt. Ik zeg maar eens wat. En toen dacht ik, wat is dat fijn eigenlijk. Hè? Ja, dus het is wel mooi als we groeien. Maar ja, of we dat erin kunnen houden, dat we echt elkaar nog allemaal kunnen kennen, maar laten we elkaar in ieder geval liefdevol ontmoeten en begroeten. Mijn gebed voor Beta Tikva en ook voor mezelf is dat ik die woorden van Yeshua ter harte neem. Laten we daadwerkelijk liefde uitstralen naar elkaar. Dat betekent niet liever doen of zoiets ergens. In een goede familie kun je elkaar ook nog wel eens een keer ergens op aanspreken. Dat kan dan, omdat je elkaar nooit laat vallen. Nou, dat moet ook kunnen. Laten we daadwerkelijk liefde uitstralen naar elkaar, naar de mensen om ons heen, onze familie, onze buren, in het midden van een wereld waarin de liefdeloosheid toeneemt. Dat is dus de manier om Gods koninkrijk binnen te gaan. Als Yeshua het heeft over het belang van de Torah, hij spreekt zich duidelijk uit, zit niet te kissenbissen over een tiende van dit en van en zo. Het gaat niet om de, ja, om allerlei dingen. Hij zegt, als hem gevraagd wordt, het gaat om het liefdegebod. Het gaat om God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Dat is de manier om Gods koninkrijk binnen te gaan en er gestalte aan te geven. Dan hoeven we ook elkaar niet ieder onze eigen zienswijze op te dringen, want dan is er ruimte om samen te zoeken naar Gods wil, ook voor ons als gemeente in de Torah, in zijn woord en door zijn geest geleid. Ik wens u allemaal nogmaals een gezegend 2019, 2020 en nou, tot 2025 en verder. Ik wens u Gods zegen toe voor dit komende jaar en uw leven. Ik wil een kort gebed uitspreken. Eeuwige God van Abraham, Isaac en Jacob, ik kom tot u door Yeshua, uw zoon, in zijn naam. Ik wil een zegen vragen voor ons als gemeente Bet HaTikva, dat wij werkelijk een gemeente zullen zijn waarin hoop te vinden is, waarin hoop vertrouwen wordt op u. Vader, help ons om iedere dag gewoon te leven vanuit dat vertrouwen op u, de hoop die u ons gegeven hebt, zodat wij aanstekelijk zullen zijn voor elkaar, ten opzichte van elkaar, ten opzichte van onze familie, ten opzichte van de mensen die wij ontmoeten. Ik wil u loven en prijzen dat wij dat niet uit onszelf hoeven te doen, maar dat u ons beloofd hebt, dat u ons uw geest wilt geven om ons daarin te leiden. Geloof zij uw naam tot in eeuwigheid, in de naam van Yeshua. Amen.